Daarna openen we Gods woord en we lezen uit Romeinen 8. Romeinen 8, vers 18 tot 27.
Want ik houd het daarvoor dat het lijden deze tegenwoordige tijds niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Want het schepsel als met opgestoken hoofden verwacht de openbaring der kinderen Gods. Want het schepsel is der ijdelheid onderworpen, niet gewillig, maar om diens wil die het der ijdelheid onderworpen heeft. Op hopen dat ook het schepsel zelf zal vrijgemaakt worden van de dienstbaarheid der verderfenis, tot de vrijheid der heerlijkheid der kinderen Gods. Want wij weten dat het ganse schepsel tezamen zucht en tezamen als in barensnood is tot nu toe. En niet alleen dit, ook wij zelven, die de eerstelingen des geestes hebben, wij ook zelven, zeg ik, zuchten in onszelven, verwachtende de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing onze lichaams. Want we zijn in hopen zalig geworden, en de hoop nu die gezien wordt, is geen hoop, want hetgeen iemand ziet, waarom zal hij het ook hopen? Maar indien wij hopen hetgeen wij niet zien, zo verwachten wij het met lijdzaamheid. En desgelijks komt ook de geest onze zwakheden mede te hulp. Want wij weten niet wat wij bidden zullen gelijk het behoort. Maar de geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. En die de harten doorzoekt, weet welke de mening des geestes is, terwijl hij naar God voor de heiligen bidt.
We gaan kijken en lezen onze tekst van vanmorgen in Romeinen 8. En jongens en meisjes, het zou maar zo kunnen dat je op een goed moment in de week een repetitie moet leren of een overhoring hebt. En dat je moeder je al een paar keer aangemoedigd heeft om die toets of die repetitie te gaan leren, zodat je ook een goed cijfer haalt. En het kan maar zo dat je daaronder nog wel eens zucht of een diepe zucht geeft of iets roept of zegt, omdat je er niet veel zin in hebt of omdat je er heel erg tegenop ziet om die toets te leren, de leerstof tot je te nemen en het daarom uitstelt. En je zucht als het ware en je moppert wat of je vindt het echt moeilijk en je ziet er tegenop. Nou, in de tekst van vanmorgen gaat het ook over een zuchten, over een uitzien naar iets wat beter is en tegelijkertijd wat op dit moment in ons leven niet zo ervaren wordt als iets goeds en als iets wat beter is. Lees maar eens mee in Romeinen 8 en dan lezen we onze tekstversen, vers 22 en vers 23. Romeinen 8, vers 22 en 23. Want wij weten dat het ganse schepsel tezamen zucht en tezamen als in barensnood is tot nu toe. En niet alleen dit, maar ook wij zelven, die de eerstelingen des geestes hebben, wij ook zelven, zeg ik, zuchten in onszelf, verwachtende de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing onzes lichaams. Kinderen, misschien ga je wel eens met je vader of moeder, of je oma of opa, of iemand anders, naar de kinderboerderij om te spelen. En op de kinderboerderij kijk je naar de dieren. En als het kan, dan aai of voer je ze ook. En wanneer je op de kinderboerderij komt, dan zie je niet alleen grote, maar ook kleine dieren. Kuikentjes bijvoorbeeld. En samen met moederkip trippelen ze parmantig rond. Dat is best een leuk, maar ook ontroerend gezicht. Kleine, donzige bolletjes die fier en trots, maar ook wel angstig en onzeker, achter hun moeder aanrennen. Ook aan de waterkant kom je in het voorjaar jonge dieren tegen. En zo gebeurt het over een paar maanden weer dat een lange rij eenenkuikens maar zo achter moeder aan kan rennen, op weg naar het water. En soms dan tel je ze. Misschien wel 8, 9, 10. Wat een prachtig gezicht. Wat is de schepping van God toch ontzettend mooi. Zeker in het voorjaar. Maar als je dan een paar dagen later weer bij die waterkant bent en dezelfde moeder eend ziet, dan kan het maar zo zijn dat er nog maar 1 kuiken zit. Geen 10 meer. Dan word je even stil. Waar zijn de 9 gebleven? Iets verderop zie je een reiger die graag eenenkuikens verschalkt. Of 's nachts kan zomaar een rattenkuikentje mee naar de diepte nemen. En het kan ook zijn dat er nog niet genoeg voedsel aanwezig is, waardoor verschillende kuikentjes verzwakt raken en doodgingen. Ook in de lente wordt het ontwakende leven overschaduwd door de dood. De hele schepping zucht, zegt Paulus. Nu, dat zuchten hoor je inderdaad. Als het in het klein, al is het in het klein en klinkt het soms heel zwak, maar je hoort het. We horen het in onze directe omgeving. In de berichten, via de media, kun je het zuchten van Gods schepping horen. Denk aan milieurampen, aardbeving, oorlogsgeweld of oorlog zelf, spanningen die dat met zich meebrengen, en vul maar aan. Allemaal gebeurtenissen die Gods schepping zwaar beschadigen. En in dit ontwrichtende en vernietigende weer klinkt het zuchten van de schepping tot God. Heel de schepping zucht, zo benadrukt Paulus. Kijkt u maar even naar vers 22... Want wij weten dat het ganse schepsel tezamen zucht. De ganse schepping zucht samen. Niet een schepsel afzonderlijk. Ook niet een deel van de schepping. In een land, bijvoorbeeld hier ver vandaan. Nee, de ganse schepping zucht samen. En daar moeten we niet te snel overheen lezen. Niet alleen het kwetsbare in de natuur zucht onder de macht van de sterkere. Kleine tere kuikentjes onder de macht van een reiger bijvoorbeeld. Hoe kunnen zij zich immers verweren? Ze zijn niet bij machten om weerstand te bieden. Maar ook die sterkere, de reigerzucht. De leeuw die verscheurt. De slang die bijt. Allen zuchten. En ze zuchten onder de gevolgen van ons mensen. Wat hebben wij mensen de schepping verwoest? Maar deze sterke, wilde en woeste dieren zuchten zelf ook. De zwakke en de sterke, de kwetsbare en de machtige, heel de schepping zucht. Maar waarom eigenlijk? Om dit te kunnen plaatsen, moeten we terug naar de directe omgeving van onze tekstversen. Romeinen 8. Waarom staan deze woorden hier? Nu verwondert het ons niet dat de Bijbel veel aandacht aan de natuur schenkt. De natuur is immers Gods schepping. Het verbaast ons ook niet wanneer Gods woord de schepping ter sprake brengt op het moment dat het zalig maken van zondaren aan de orde gesteld wordt. Dit is ook het onderwerp van Romeinen 8. Juist in het herstellen van de gebroken relatie tussen u, jou en de Heere klinkt de schepping volop mee. Meer dan we wellicht op dit moment beseffen. De schrift plaatst het herscheppen van ons hart vaak in het brede verband van het herscheppen van alle dingen. Om maar een voorbeeld te noemen, denk ik aan de uittocht uit Egypte. Wanneer God Israël uit de slavernij van Egypte bevrijdt, dan werkte de schepping mee. God gebruikte de machten in zijn schepping om Egypte te verslaan. 10 maal wordt het land geslagen en uiteindelijk moet Farao loslaten. Op het moment dat Farao op zijn besluit terugkomt, keert de schepping zich opnieuw tegen hem en zijn soldaten. Ze komen om in de kolkende watermassa van de Schelfzee. Dezelfde zee die als een beschermende muur Israël tijdens de doortocht had beveiligd. God toont zijn macht in de schepping. En het galmt door in het lied van Mozes en Mirjam aan de oever van de Schelfzee. Hun lied, in Exodus 15, zet de toon in de schrift. Veel psalmen hebben motieven, woorden en beelden uit Exodus 15 geput. Bijvoorbeeld Psalm 98, de psalm die we aan het begin van de dienst zongen. Toen galmde hier door het kerkgebouw de bergen vol van vreugde springen en huppelen voor des Heeren oog. Zelfde beeldspraak klinkt ook in Psalm 68. Bergen en heuvelen die huppelen omdat God komt. Hij komt om de aarde te richten en de wereld in gerechtigheid. De aarde wordt gericht. Niet alleen de mensen, de aarde. Heel de schepping wordt door de schepper gericht. Heb jij dit lied ook wel eens buiten de kerk gehoord? In de vroege ochtend bijvoorbeeld. Het lied dat in de ochtendstilte uit de mond van een merel opklimt tot God. Maar hebt u in ditzelfde lied ook wel eens het zuchten gehoord? Wat is dit eigenlijk voor een zuchten? Het zuchten van de schepping? Gemeente, wij kunnen in verschillende situaties en om verschillende redenen zuchten. Misschien zit onder ons een jongere te zuchten wanneer hij aan school denkt. Het kan het moeilijk zijn. Je wordt op school geplaagd. Maar dat is best zwaar. Maar dit zuchten bedoelt Paulus niet alleen. Leest u vers 22 maar. En tezamen als in barensnood is tot nu toe. Paulus gebruikt het beeld van een barende vrouw. Haar gedachten en gevoelens zijn maar op één punt gericht. En dat is de geboorte van haar kind. Alles om haar heen verliest ze uit het oog. Heel haar bestaan is gericht op het voortbrengen van nieuw leven. Haar verlangen om haar kind te zien en te omarmen, die wint het uiteindelijk van de pijn waarmee de komst van haar kindje vergezeld gaat. Nu, dat bedoelt Paulus. De schepping zucht, niet moedeloos, niet te neergeslagen. De schepping zucht met verwachting. Het ziet reikhalzend uit naar de komst van het nieuwe leven. Hij komt. God komt. En met God komt ook het nieuwe leven. De herschepping van hemel en aarde. En die toekomst vervult heel de schepping met een intens en sterk verlangen. Dieren, bomen, planten, alles wat leeft, verwacht de komst van God. De grond voor deze verwachting van de schepping ligt op Golgotha. Ook daar was de schepping intens bij betrokken. Wanneer Jezus de lijdensbeker tot de laatste druppel leeggedronken heeft, dan heft hij zijn hoofd op. En als een bazuin weer klinkt het over Golgotha. Het is volbracht. En op dat moment scheurt het voorhangsel in de tempel. De weg tussen een schuldig en doemwaardig zondaar en een rechtvaardig en heilig God ligt open. Maar ook de bergen en de heuvelen beginnen te huppelen. De aarde schudt op zijn fundamenten. Heel de schepping is intens betrokken op Christus' werk. Hij is middelaar tussen God en mens. Hij is ook middelaar tussen schepper en schepping. En op grond van zijn verzoening fundeert de Vader de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Heel de schepping is door het kruis gericht op de wederkomst. De komst van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En in die verwachting klinkt ook pijn door. De pijn omdat de schepping tegen haar wil aan de dood is onderworpen. Daarvoor heeft de schepping zelf niet gekozen. Maar wij, u en ik, door ons ligt over de schepping de schaduw van de dood. Kinderen, heb je wel eens gehuild als een dier doodging? Sommige mensen zeggen dat je je dan aanstelt. Huilen voor een dood dier. Maar je moet dit maar meenemen naar huis. Het is bijbels. Het is namelijk ongewoon wanneer een dier doodgaat. Dit mag ook nooit gewoon worden. Het sterft door mij, jou en u. Dit zegt Paulus in vers 20. Het zucht onder de dood, omwille van hem die het aan de dood onderworpen heeft. Wij hebben voor de dood gekozen. Maar, zegt iemand, hoe zit dit nu precies? Dat ik voor de dood heb gekozen, weet ik uit Gods woord. Maar daar heeft de schepping toch niets mee te maken? Waarom moet nu alles om ons heen sterven? Nu, dat heeft allemaal te maken met onze positie. Met onze plaats in de schepping. Wij stonden onder God. We waren koning onder God. Dit beschrijft Genesis 2 op een indrukwekkende manier. Adam krijgt de verantwoordelijkheid om aan alle dieren een naam te geven. Jouw vader en moeder hebben jou een naam gegeven. Ze willen dat jij naar hen en anderen luistert. Nu, zo is het ook in het paradijs. De Heere geeft aan Adam de ruimte en de vrijheid om alle dieren een naam te geven. Daarmee geeft de Heere macht aan Adam. En Adam noemt de dieren bij hun naam, opdat ze naar hem luisteren. De hele schepping is aan de mens onderworpen. En daarom kon de zonde ook zo ver om zich heen grijpen. Want toen de koning viel, mens, trok hij de hele schepping mee. En daar koos de schepping niet voor. Door u en mij zucht de schepping onder de dood. En daarom verlangt de schepping naar de jongste dag, waarop zij voorgoed verlost wordt van de dood. En daarom ziet zij uit naar herstel in heerlijkheid en glorie. Dan mag de schepping weer zijn zoals zij ten diepste wil zijn, namelijk een lust voor Gods oog. Gods schepping zucht, Gods kind zucht ook. Leest u maar vers 23. En niet alleen dit, maar ook wij zelf, die de eerstelingen des geestes hebben, wij ook zelf zuchten in onszelven, verwachtende de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Waarom zucht Gods kind? Net als in het dagelijks leven. Doen zich ook in het geestelijk leven omstandigheden voor, waardoor iemand zucht. Waar iemand voorbij of van af wil. Ik denk alleen maar aan het moment waarop Gods geest iemand onrustig maakt. De ernst van dood en eeuwigheid wordt op uw ziel gebonden. Uw ogen gaan open voor de kloof tussen u en God. Dit is uw schuld. Gods geest toont ook de goedheid van de Heere in uw leven. U zondigt dagelijks tegen een goeddoend God. Wat kan er dan in uw hart een zuchten naar God ontstaan? U bent God kwijt, en dat door eigen schuld. En vanuit dat gemis ontstaat er een zuchten naar hem. Heere, waar bent u? Maar dat zuchten bedoelt Paulus hier niet. Hij spreekt niet over een zuchten vanuit een gemis. Hij bedoelt een zuchten vanuit bezit. Wij ook zelf die de eerstelingen des geestes hebben. Wij ook zelf zuchten in onszelf. Het gaat hier om het zuchten in de heiliging. De heiliging bestaat dus niet alleen uit zingen of danken. In de heiliging wordt ook gezucht. En niet af en toe, maar voortdurend. En dit zuchten is een grondtrek in het leven van al Gods kinderen. U kunt zich daaraan toetsen. Want waarom zuchten Gods kinderen? Door wat ze hebben. Zij bezitten de eerstelingen des geestes. De eerstelingen des geestes is een oud-testamentische uitdrukking. Het verwijst naar twee feesten in het Oude Testament. Pascha en Pinksterfeest. En op het Pascha wordt een lammetje geslacht. Het herinnert aan de uittocht uit Egypte. Op Pascha worden ook de eerste vruchten van de nieuwe oogst in de tempel gebracht. De Heere heeft in de afgelopen maanden zijn zegen gegeven over het gewas op het veld. En nu is de oogsttijd aangebroken. De komende 50 dagen de tijd tussen Pascha en Pinksteren, dan wordt de oogst binnengehaald. Op Pinksteren worden de eerste producten van de nieuwe oogst in de tempel gebracht. Deze gaven aan de Heere, die heten de eerstelingen. God zegt tegen het volk, alles wat op het land staat is van mij. Ik wil alleen de eerste vruchten. De rest geef ik aan u. En dat is de achtergrond van Romeinen 8 vers 23. In de wedergeboorte draagt de Heilige Geest de eerste vruchten van Christus' verdiensten het zondaarshart binnen. De eerste vrucht, dat is Gods liefde tot mij, tot u. En als ik die vrucht proef, als ik dat merk, dan ontstaat er een diep verlangen naar meer. Nou, dat herkennen onze kinderen. Wellicht ben je over een paar weken jarig. En nu heeft je oma laatst tegen je gezegd, hier heb je alvast een klein cadeau. En wanneer je over een paar weken jarig bent, dan krijg je een groot cadeau. Het kleine cadeau, dat heb je direct uitgepakt. Wat is het mooi. En als dit kleine cadeau al zo mooi is, hoe mooi zal dat grote cadeau dan wel niet zijn? Ja, was je nu maar jarig, dan kon je het zien. Maar kijk, dat bedoelt Paulus in ons vers. Als de eerste vruchten van de geest al zo mooi en heerlijk zijn, hoe groot en heerlijk moet dan wel niet de volkomenheid zijn? Dat uitzicht schept in Paulus' hart een diep verlangen naar meer. Weet u trouwens wat die eerste vruchten van de geest zijn? Ik noemde net al Gods liefde. Deze vrucht brengt de Heilige Geest als eerste binnen in mijn hart. En dit gebeurt in de wedergeboorte. Dan word ik verenigd met Christus en stort God zijn liefde uit in mijn hart. Daaraan kan een periode vooraf gaan waarin iemand door Gods geest onrustig wordt gemaakt vanwege zijn verloren staat. En dit voorbereidende werk van de Heilige Geest, dat leidt dan tot de wedergeboorte. Het kan ook plotseling gebeuren. Wanneer de Heere van het een op het andere moment ineens zijn liefde uitstort in je hart. In alle gevallen werkt de Heilige Geest door hetzelfde middel. Gods woord. Overweldigd door Gods liefde buig ik met een gebroken hart voor God in Christus. Heeft u, heb jij, Gods liefde al mogen proeven? Wat maakt dat klein en teer? In het ondervinden van Gods liefde dringt het diepe besef door in mijn leven. De Heere heeft ook mij lief. En wie ben ik dat God naar mij omziet? En als je dat beseft, dan maakt het je klein en ootmoedig. Het schept stilte, verwondering en heilige eerbied in mijn leven jegens de Heere. Wat is God goed voor een slecht mens als ik? De tweede vrucht van Gods geest, dat is het diepe verlangen naar een heilig leven. Een leven dat je apart zet voor de Heere. Voordat ik God kende, stond mijn eigen ik in het middelpunt van mijn leven. En nu ik door God gekend word, staat zijn eer in het centrum van mijn hart. In het begin van het geestelijke leven kan dit verlangen nog zo vurig en onbestendig zijn. Ik wil het direct omzetten in daden, zonder daarbij te bidden om de leiding en het onderwijs van de Heilige Geest. Het is echter niet voor niks dat onze tekst in hoofdstuk 8 volgt op Romeinen 7. Deze twee hoofdstukken willen als een eenheid gelezen worden. Wie ze van elkaar scheidt, geeft vertekend beeld van het werk van de Heer in het hart van een zondaar. Die loopt in geestelijk opzicht averij op. Het verlangen naar een heilig leven in Romeinen 8, dat klinkt tegen de achtergrond van de ootmoedige belijdenis in Romeinen 7. Slotwoorden van hoofdstuk 7. Ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam deze doods? die versen zetten de toon voor hoofdstuk 8. En in het samengaan van de klacht vanwege eigen verdorvenheid en het verlangen naar heiligheid, herken ik de houding van die barende vrouw. Het verlangen naar nieuw leven gaat samen met pijn. En zo ligt het ook in het geestelijk leven. Deze houding hoort helemaal bij de eerstelingen van de geest. De Heilige Geest boort in het hart de bron waaruit de droefheid naar God opwelt. Opkomt. Schept tevens in het hart het gebed om onderwezen te worden in het beoefenen van de vrezen des Heren. Paulus staat ernaar, maar is het nog niet. Wat is Paulus nog niet? Hij is nog geen kind van God. Wat? Paulus? Geen kind van God? Dat kan niet. Hoe zit dit? Paulus is toch een kind van God? Hoe kan hij het dan nog niet zijn? Nou, luister maar naar zijn eigen woorden in vers 16 en 17. Dezelfde geest getuigt met onze geest dat wij kinderen zijn. Zo zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen Gods en mede-erfgenamen van Christus. Zo wij anders met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Paulus zegt dus twee dingen. Hij is kind van God, vers 16 en 17. En hij verlangt ernaar om Gods kind te worden, omdat hij het nog niet is, vers 23. Het is bij hem dus niet of-of, maar het is en-en. En Gods kind en nog niet Gods kind. Laat ik een Bijbels voorbeeld geven. Ik denk aan David. Hij wordt door Samuel in Bethlehem tot koning gezalfd. En vanaf dat moment is David de rechtmatige koning van Israël. Hij moet het alleen nog wel daadwerkelijk worden. Tussen zijn zalving in Bethlehem en zijn plaatsnemen op de troon in Jeruzalem liggen nog vele jaren. Kijk, dat bedoelt Paulus. In de belofte, toegepast door Gods geest aan mijn hart, dan deel ik in het kindschap van God. Gods geest getuigt met mijn geest dat ik een kind van God ben. En tegelijkertijd zie ik uit naar de openbaring van het volkomen kindschap Gods. Ik heb het in de belofte, heb ik het. En ik ontvang de volheid op de jongste dag als Jezus terugkomt. Dan wordt die belofte, zoals Paulus dat zegt, daadwerkelijk vervuld. En dit uitzicht, dat versterkt mijn verlangen naar meer. In het delen in de belofte proef ik nu al de voorsmaak van die eeuwige heerlijkheid. En de belofte doet uitzien. En daarom zie ik uit naar die aanneming tot volledig kind in vers 23. Ik zie uit naar dat moment dat ik echt voorgoed mag thuiskomen in het vaderhuis met zijn vele woningen. Dan ontvang ik het volle kindschap Gods. U of jij vraagt wat het inhoudt? Wel, kijk maar naar vers 17. Indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen Gods en mede-erfgenamen van Christus. Paulus roept in dit vers het beeld van een gezin op. Alle kinderen zijn mede-erfgenamen van dezelfde vader. En zo ontvangen Gods kinderen straks de eeuwige erfenis. Ze delen in dezelfde rechten als Gods zoon, Jezus uit Nazareth. En met hem zijn zij mede-erfgenamen. Nu, verlangt u, verlang jij wel eens naar dat moment, niet naar de hemel, maar naar de volkomen vereniging met God. Naar de harmonie die er dan tussen God en zijn schepselen en zijn schepping zal zijn. Zucht u om verlost te worden van de zonde, vers 23. Zuchten vanuit de liefde tot God. Het is mij goed, nabij, dicht bij God te zijn. Zuchten vanuit het gemis van God, omdat je mist. Dit verlangen leeft helaas lang niet altijd zo sterk bij Gods kinderen. En dat te zeggen doet me pijn. De oorzaak ligt vooral daarin dat we ons vaak zo goed thuis voelen in het hier en nu. Het gebed van van de schepping, dat overstemt vaak de stilte van de binnenkamer. Mist de schepping dagelijks haar schepper? Helaas mist Gods kind lang niet altijd zijn God. Maar er staat nog iets in vers 23. Kijk maar. Wij hebben de eerstelingen des geestes. De geest. De geest waarvan Paulus in vers 26 zegt dat hij met onuitsprekelijke zuchtingen bidt. Desgelijks komt ook de geest onze zwakheden mede te hulp. Want wij weten niet wat wij bidden zullen gelijk het behoort. Maar de geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. Wat maakt dit mijn hart klein en teer? De geest bidt, de schepping bidt, maar dit niet, moet dit niet ons gebed aanwakkeren om mee te bidden en verdiepen? Herleeft daarom niet het geloof en hervindt de hoop opnieuw zijn houvast in God? Doet je dit niet des te vuriger bidden? Kom, Heer Jezus. Ja, kom haastiglijk. Maranatha. Amen. De gelezen preek was een preek van dominee C.P. de Boer.